Broeders en zusters, in dit gedeelte willen we iets aanraken over de vitale groepen. Dit is iets heel hoog. En we hebben veel gebed hiervoor nodig. Zelfs ik ook. We hebben nog steeds moeite om met de Heer samen te werken, dat Hij de vitale groepen onder ons kan verkrijgen. Dit is niet makkelijk. We hebben veel gebed nodig. En we moeten ook de last van de Heer ontvangen. Niet alleen maar een menselijke activiteit of een beweging. We moeten wanhopig zijn en het last van de Heer ontvangen, dat we verder kunnen gaan. En uiteindelijk kunnen we overwinnaars worden in de gemeente. Dat in onze gemeente vele vitale groepen kunnen zijn. Dat we de hoogtepunt kunnen bereiken. Dit is mijn begrip hiervan. Voor de samenkomst vroeg iemand mij in onze groepen. En als je de groepen moet verdelen. Het principe voor mij is heel eenvoudig. Of je nou in de ene of de andere groep bent, er zijn altijd een aantal vitale onder hen. Dan kan deze groep verder gaan. Als wij alleen maar een kleine groep vormen, dan zonder die vitale leden, dan houdt het op. De vitale groep is een groep van vitale mensen. Ik hoop dat we deze indruk kunnen hebben. In elke groep, als wij verder willen gaan in onze groep, dan moeten we vitale mensen zijn. Zij zijn het belangrijkste deel. En zij ondersteunen de groep samenkomst. Als er niet deze mensen zijn in een groep, is het moeilijk om de groep samenkomst om verder te kunnen gaan. Dus eerst moeten we een groep samenkomst hebben als basis. Dat we praktisch samen kunnen komen, voor elkaar zorg dragen en opgebouwd worden met elkaar. En van deze groep, dan moet er sommigen meer last ontvangen. En dan jagen we ernaar om een vitale groep te worden. Om zorg te dragen voor de mensen in onze groep. We komen nu tot het overzicht. Kunnen we naar 25. Tot die tijd, tot 1970, groeide de gemeente. Ze hadden 1000 mensen in een conferentie. In 1972 kwamen er 1200 samen. In 1973 was de zaal te klein geworden. Toen hadden ze een conferentie met 3000 heiligen. Van 25 in 1962, na 11 jaar, groeide het tot 3000 in de Verenigde Staten. Dat was een grote toename. Maar in 1974 gebeurde er iets. Er kwamen twee boeken die gepubliceerd werden tegen ons. En dat hinderde het gemeenteleven. Sindsdien is de toename in het gemeenteleven laag geworden. Dus broeder Lee zat hier echt over in. Hij zei, de zaak van de toename is een probleem geworden onder ons. En broeders en zusters, ons doel is niet alleen maar de toename. Ons doel is om de gemeente op te bouwen. Maar we moeten een toename hebben. Hoe kunnen we de gemeente opbouwen als er geen nieuwe zijn? Broeder Lee zei, dan wordt de gemeente abnormaal. En is onder het normale niveau. Daarom hebben we vitale groepen nodig om het doel te volbrengen van de groepen. Dat de groep op het niveau zal komen. normale niveau die in de Bijbel geopenbaard wordt. Broeders en zusters, kijk naar ons gemeenteleven. Ik moet belijden. En zelfs in Taiwan en in Berlijn waar ik woon. Ik moet belijden dat onze situatie is nog steeds niet op het normale niveau gekomen die in de Bijbel geopenbaard wordt. Je kan zeggen, wat is een normaal niveau dan? Dat zal ik je later vertellen. Eerst gaat het over het doel. Het eerst is dus om de toename te hebben. We moeten vrucht dragen. We moeten nieuwe leden vinden. Tweedens, moet er vervolmaking zijn. Zodat alle leden in het lichaam zullen functioneren. En als zij allemaal tot functie gekomen zijn door de vervolmaking, dan kan de gemeente opgebouwd worden. Dus eerst hebben we de toename nodig. Als een gezin of een man en vrouw geen kinderen hebben, hoeft er niet vervolmaakt te worden. Eerst moet je mensen verkrijgen. Dan hebben we de toename. Dan hebben we de volgende stap waar we ze hoeden en voeden en hen te vervolmaken. Dat ze groeien in het goddelijke leven. En door de vervolmaking worden ze functionerende leden in het lichaam. Volgens Efeze 4:16, alle leden die functioneren volgens de maat, zal de gemeente zichzelf opbouwen in liefde. Hoe kan de gemeente het lichaam opgebouwd worden? Door het functioneren van elk lid. Daarvoor hebben we vervolmaking nodig. Maar als we willen vervolmaken, dan moeten we nieuwe mensen hebben. We moeten toename hebben. Dus vitale groepen. Ze hebben deze drie aspecten. Eerstens de toename. Hoe is het met jouw groep? Heb je de toename in je groep? Ik heb gehoord van een broeder die een groep wil opdelen in twee groepen, omdat er toename is geweest. Dit moet de situatie van elke groep zijn. Als je geen groepsamenkomst, ga naar je samenkomst in de groepen. We komen samen als een groep. De volgende stap is, moet je de toename hebben in de groep. En de heilige vervolmaken in jouw groep, zodat de gemeente opgebouwd kan worden. Amen. Dan 1 onder A. De 6 dingen in Handelingen 2, 46, 47 zijn de voorwaarden voor de vergroting van de gemeente. Dit is de normale conditie van de gemeente in Handelingen 2. Laten we lezen. A. Broeders, dagelijks. B. Zusters, met volharding en eendrachtig. C. Broeders, brood breken van huis tot huis. D. Zusters, ze namen samen hun voedsel met vreugde, gejuich en eenvoud van hart. Hey, broeders, we prezen God en hadden gunst bij het hele volk. En allemaal samen, de Heer voegt het dagelijks bij één die behouden wordt. Dit is het normale niveau wat in de Bijbel geopend wordt. Dit is de normale conditie in ons gemeenteleven. Wat is het eerste? Dagelijks, dag na dag. Toen de gemeente begon in Jeruzalem, gingen ze van huis tot huis. Dagelijks deden ze dit. Hoe is het met ons gemeenteleven? Ja. Misschien hebben we op dinsdag een gebedssamenkomst. En dan op zondag nog een keer. Kunnen we zeggen dat ons gemeenteleven dag na dag is? Of gaan wij alleen maar naar de samenkomst? Dat is maar een paar uur per week. Daarom is ons gemeenteleven niet sterk. Als wij naar de normale conditie terug willen keren van het gemeenteleven, moet ons gemeenteleven dagelijks zijn. Elke dag, een elke dag gemeenteleven. Om van huis tot huis te gaan, dit kunnen we dagelijks doen. Niet elke dag naar een grote samenkomst, maar wel in de huizen. Als ons gemeenteleven maar 1 of 2 samenkomsten per week is, het zou dagelijks moeten zijn. Want we beseffen, als wij bij de samenkomsten komen, broers en zusters, is ons gemeenteleven, is een opvoering. Ons dagelijks leven is heel anders. Vandaag moet ik naar de samenkomst. En dan beginnen we, oh Heer, en dan gaan we naar de samenkomst. Net als we gaan als een godmens, maar we zijn niet echt een godmens. Maar na de samenkomst komen we terug bij ons eigen leven. Dus even als ons gemeenteleven niet dagelijks is, gemeenteleven niet dagelijks is. Vergeef me dit te zeggen, ik heb dezelfde ervaring. We zijn hetzelfde, ik ben niet beter dan jullie. Ons gemeenteleven is een soort opvoering. Zeggen soms wel eens dat er in het christendom vele opvoeringen zijn, maar bij ons is het hetzelfde. Het moet onze dagelijks genot van de Heer weerspiegelen. Is dat ons gemeenteleven? Is het bezig met volharding en eendrachtig? Broeders en zusters, als wij de groep samenkomst hebben, als wij dit in praktijk brengen, het belangrijkste is volharding en in eendracht. Hoe kunnen we met volharding doorgaan? Dat is niet zo makkelijk. Ik moet het beleiden. Maar broeders en zusters, broeder Lee heeft een heleboel keer gezegd. Dan zeggen we, ja, we moeten gaan deuren kloppen. Maar dan zeggen we, ja, het werkt niet. Maar wij volharden niet tot het wel werkt. Dat is ons probleem. We worden een beetje opgewekt en we gaan iets doen. Na 2 maanden stoppen we ermee. Daarom werkt het ook niet. Begrijp je wat ik zeg? Soms als je een put graaft, wil je tot het water komen. Maar als je 100 meter en er is nog steeds geen water. Maar als je 10 meter dieper gaat, dan zal je bij het water komen. Wij geven het zo makkelijk op. Er is geen water in deze put. Want we stoppen halverwege. Broeders en zusters, het meest belangrijke is dat wij het met volharding moeten doen. En eendrachtig. Hoe kunnen we volharden in dit? Eendracht is hier heel belangrijk. Niet zo lang geleden kwam een gezin bij ons en we hadden gemeenschap dat er een probleem was in hun gezin. In de relatie tussen de man en de vrouw. Waar de gemeenschap was. Mijn geheim is, ik bid elke dag met mijn vrouw. Dit geestelijk leven moeten we opbouwen, niet alleen persoonlijk. Ik moet dat opbouwen met mijn vrouw. Zij is mijn vitale metgezel. Maar hoe kunnen we ons gemeenteleven eendrachtig tot uitvoer brengen? Ik kwam van Taiwan naar Berlijn en veel reizen, zoveel heiligen. En toen begonnen we die trips voor het evangelie. 6 teams kwamen uit Taiwan. En die kwamen bij de universiteit het evangelie verkondigen. We waren zo druk. Er waren zoveel bezoekers. Mijn vrouw moest heel veel koken. Als wij niet de eendracht onder ons hebben, dan zal mijn vrouw zeggen, ik ga niet verder. Het is niet makkelijk. Maar als wij eendrachtig zijn, dan is het makkelijk om met volharding door te gaan. Bijvoorbeeld, in het gezinsleven, de man en vrouw moeten eigenlijk de beste metgezellen zijn. Maar we hebben niet echt een gebedsleven onder elkaar. Dus ik heb met dat gezin ook gedeeld. Elk gezin heeft zijn eigen problemen. Maar hoe kunnen wij eendrachtig zijn? Het beste is om samen te bidden. Niet alleen maar discussie hebben, we moeten bidden. Zelfs elke dag, 10 minuten. Maar als we dit in praktijk blijven brengen, zal de Heer ons bewaren. Ik kan hiervan getuigen. Ik ben verhuisd naar vele plaatsen om daar te dienen. Een heleboel dingen in mijn gezin waren problematisch. Maar we kunnen nog steeds verder gaan. Want we brengen dit in praktijk. We vallen een heleboel keer, maar staan steeds weer op. En dan bidden we samen. Soms vraagt ze mij te bidden en ik vraag haar soms om te bidden. Zo goed om samen te bidden met volharding. Dan houdt de Heer ons in de eendracht. Maakt niet uit in welke omstandigheden je bent. Door onze eendracht kunnen wij een weg hebben om door te breken. Mag de Heer ons bemoedigen. Dat is ons gemeenteleven. Met volharding en eendrachtig. C. Brood breken van huis tot huis. De voetnoot. Laat ons de liefde zien naar de Heer toe. Dus van huis tot huis. Er is een plaats. Dat is om hem te herinneren en hem lief te hebben. En ze deden dit van huis tot huis. Ik heb D. Ze namen samen hun voedsel met vreugdegejuich en eenvoud van hart. In onze groep samenkomt, hebben we een liefdesmaaltijd. Dat is goed. Het voedsel is een van de belangrijke factoren om mensen uit te nodigen. Maar broeder Lee heeft ons ook bemoedigd, maak het niet te moeilijk. Want als je dit, als je huis dus wil blijven openen, als de liefdesmaal zo veel zorg kost, na 2 of 3 keer, dan ben je uitgeput. Ik kan dit niet meer. Ik ga mijn huis niet meer openen. Maak het gewoon simpel. Zolang iedereen kan eten, dat is oké. Okay. 2 jaar geleden ben ik naar Berlijn gehuisd. Voor mijn vrouw was het een probleem. Ze weet hoe ze Chinees moet koken, maar niet, ze weet niet hoe ze Duits moet koken. We hebben vele Duitsers in onze groep. Ze zat erover in welk voedsel ze moest bereiden. En ze dacht, hoe moet ik hier voor zorg dragen? En dat bekwam een hindernis. Waar komen we deze week samen? En dan denkt iedereen, oh, dan moet ik koken. Maar als het simpel is, is het oké. Onze focus is niet het eten zelf. Oké, als we het eten kunnen voorzien, is dat een hulp. Maar onze belangrijkste focus is het geestelijk voedsel. Zo, zij aten een voedsel met vreugdegejuich en eenvoud van hart. Dus het focus is niet het fysieke voedsel. De eerste keer wat je iets nieuws eet, dan vind je het heel erg lekker. En dan de tweede keer als je het weer eet, dan ben je er niet meer zo blij mee. Dit vreugdegejuich komt door de eenvoud van het hart. Onze focus, het middelpunt van onze samenkomst is de Heer zelf. Ze hebben de Heer lief. Ze jagen de Heer na. Ze willen genieten van de Heer. Dit is waarom, terwijl zij genieten van de Heer, daarom hadden ze dit soort vreugdegejuich. En dat is om een blij geluid te maken naar de Heer. We moeten genieten van de Heer in een groep. Totdat we hem zullen lofprijzen. Zelfs met een klinkend geluid. Iedereen is zo blij. Dat zou de normale situatie in elke groep moeten zijn. Amen. Hey, ze prezen God en hadden gunst bij het hele volk. Ze leiden een leven dat God tot uitdrukking brengt. Gods eigenschappen in hun menselijke deugden. Net als Jezus. Ze zijn gevuld met Christus. Ze genieten van Christus. Dus die eigenschappen komen tot uiting in een menselijke deugden. Dus na een samenkomst, na de samenkomst, zucht je dan, oh, ik ben zo moe. Of ben je gevuld met de geest? Broers en zusters, niet alleen maar daar zitten en te luisteren. zeg niet alleen amen tegen jezelf. Als jij amen zegt, word je gevuld. Ja, fysiek kunnen we moe zijn, maar geestelijk gezien zijn we gevuld met de blijdschap. En dan uiteindelijk hadden zij gunst bij het hele volk. Ze kijken naar ons. Ze zullen zeggen, wat voor mensen zijn dit? Dit is een andere groep mensen. En ze zullen je aangetrokken voelen. En dan F zegt, de Heer voegde dagelijks bij een die behouden werden. Ik werd hier zo doorgeraakt. De Heer voegde dagelijks bij.
Dus wij...
De Heer brengt ze. Geloven we dit? Als jij ervaring hebt in het gemeenteleven, al is die klein. Al de vrucht komt uiteindelijk door de Heer. De Heer zal samen met ons de vrucht bewerken. Maar voor de Heer, om een juiste conditie te geven, moeten wij een dagelijks gemeenteleven hebben met volharding en eendracht. En Heer liefhebben door brood te breken van huis tot huis. En ze namen hun voedsel met vreugdegejuich en eenvoud van hart. En ze prezen God en hadden gunst bij het hele volk. 2, laten we die samen lezen. In deze situatie, zoals in Handelingen 2, 46 tot 47, worden de heiligen vervolmaakt. Zodat iedereen het werk van de bediening voor de opbouw van het lichaam van Christus kan doen. Als wij zo'n conditie zouden hebben, zal de Heer mensen toevoegen. En zullen we hen vervolmaken in de groepen tot het werk van de bediening. En dat is om het lichaam van Christus op te bouwen. Amen. Dit moet de normale conditie zijn. Daarom hebben we de vitale groepen nodig. Kijk naar onze groep. Ik moet toegeven dat mijn groep niet in deze situatie is. Ja. We moeten een last hebben. We arbeiden samen. Dat we dit standaard of dit niveau kunnen bereiken. Laten we B met elkaar lezen. De natuur van de vitale groepen moet geestelijk zijn. Geestelijk zijn betekent innerlijk en uiterlijk gevuld worden met de Heilige Geest. Broeders en zusters, de natuur van de vitale groepen moet geestelijk zijn. Dat betekent, we moeten gevuld zijn met de geest, innerlijk en ook uiterlijk. Sommigen vinden we manieren om mensen blij te maken om naar de samenkomst te komen. Maar als de geest hen niet trekt, dan is het moeilijk om verder met hen te gaan. Alle uiterlijke manieren komen tot een eind. Ze zullen geen interesse meer tonen. Doe niet te veel. Probeer niet een te goede maaltijd te bereiden om mensen daardoor te trekken. Dit is de weg van het christendom. Wat mensen trekt is Christus en Hij is de Geest. Wat we ook doen. We doen het niet door een menselijke methode. We moeten gevuld zijn met de geest. Innerlijk en uiterlijk. Als wij gevuld zijn met de geest, broers en zusters. Als je dit dagelijks in praktijk brengt. Dan zul je niet zoveel problemen ervaren. Je zal niet zo moe zijn. Als jij gevuld bent met de geest. Als je je huis opent. Als jij het eten bereidt. Als je samenkomt. En als je samenkomt. Dan zal je niet moe zijn. Broeder Lee zei altijd, als wij niet gevuld zijn met de geest, dan zijn we net als een lekke band. Als wij een auto rijden, als één band lek is, je kan niet hard rijden. Soms is ons gemeenteleven zo vol problemen. We weten dat we vooruit moeten komen, maar het lukt niet. Waarvoor hebben we zoveel moeite? Omdat we niet gevuld zijn met de geest. Als wij met de geest gevuld zijn, dan is het normaal om naar voren te gaan en het is genotrijk. Daarom, op een tijd zei een broeder, als wij gevuld zijn met de geest, dan arbeid je veel. Maar maar je voelt niet dat het moeilijk is. Je moet arbeiden. We moeten allemaal arbeiden voor de groepssamenkomst. Maar we voelen niet dat dit zoveel moeite kost. En fysiek gezien kan je misschien moe zijn, maar innerlijk ben je vol blijdschap. Dit is ons gemeenteleven. Om vitaal tot te zijn, moeten we eigenlijk uitgeput zijn. Wat bedoel je, vitaal zijn door uitgeput te zijn? We komen hier later op terug. Dan komen we bij C, de conditie. Laten we samen lezen. De conditie van de vitale groepen moet er één zijn waarin iedereen elkaar lief heeft in eenheid en eendracht. 1. Al onze eigen voorkeuren laten vallen, de leiding van de geest volgen en het gevoel van de andere leden respecteren. 2. Alle leden van je groep met gelijke lief hebben in de liefde van God. Er moet dus een conditie zijn, een voorwaarde in onze vitale groepen dat we elkaar lief hebben in eenheid. Als we alleen maar de grote samenkomsten hebben, ik heb het al genoemd, dan kennen we elkaars namen niet eens. Hoe kunnen we elkaar dan lief hebben? We kennen hun situatie niet. Sommigen functioneren niet in het gemeenteleven. Dan denk ik wel eens in... Denk ik bij mezelf, een beetje veroordelend. Waarom oefen je geest niet? Waarom functioneer je niet in de samenkomst? Maar hoe meer je gemeenschap met hem zoekt, dan leer je kennen in welke situatie hij zich bevindt en zal je hem niet veroordelen, je zal voor hem bidden. Hij heeft onze ondersteuning nodig. Alleen in de groepen kunnen we deze intieme gemeenschap met elkaar hebben, dat wij elkaar lief kunnen hebben. Als wij naar de grote samenkomsten komen, dan zijn we heel beleefd met elkaar. We schudden elkaar de hand. Maar na de samenkomst hebben we kritiek. We hebben zo'n tekort om voor elkaar te bidden. We bidden altijd voor onszelf. Maar hoeveel bid je voor je broeders en zusters? Ken je hun behoeften? Ken je hun last? Ken je hun gezinssituatie? Als we de groepen niet hebben, hoe kunnen we ze dan lief hebben? En hoe kunnen we dan ook voor ze bidden? Dus dit is wat we vandaag nodig hebben. Nou gaan we even terug naar boodschap 15. Ik weet, ik spring een beetje rond. De eerste boodschap, Romeinse cijfer 3. Onze houding voor de vitale groepen. Laten we die samen lezen. Alleen door arbeid zullen we weten hoe we de vitale groepen moeten beoefenen. B. We faalden omdat we niet arbeiden. 1. Als we niet aanhoudend arbeiden, hebben we geen goed resultaat. 2. De manier om te arbeiden is arbeiden met alle middelen tegen elke prijs. 3. Onze arbeid moet een arbeid van liefde zijn. 4. Onze arbeid in de Heer is nooit vergeefs. Om de vitale groepen uit te voeren, om het terug te keren tot een normale conditie in de gemeente. Wat is onze houding? We moeten arbeiden. Denk jij er zo over? Ken je dit woord, arbeiden? Ik had niet deze houding van tevoren, maar hoe meer ik het in praktijk breng, hoe meer besef. Dit is de door God bepaalde weg. Ja, hier gaan we dus de berg op. Het gaat niet naar beneden. Dit is niet naar beneden gaan. Als we naar beneden gaan, dat is makkelijk. Maar als je naar boven moet, wat heb je dan nodig? Dan moet je arbeiden. Dit is de manier waarop wij moeten arbeiden.
Especially, brother, you use James
Jacobus 5, vers 7. De boer wacht voor de vrucht van de aarde. Totdat hij de laatste regen ontvangt. Je weet dat een boer, als zij water geven, waar wachten ze op? Ze willen de vrucht. Maar hoe kunnen ze de vrucht hebben? Ze hebben de vroege en late regen nodig. De vroege en late regen in de Bijbel verwijst naar de druk die God plaatst. Het maakt niet uit hoeveel je arbeidt. Er is geen resultaat. Maar hoe kunnen wij Gods zegen binnenhalen? Je kan niet alleen maar zeggen, Heer, zegen ons. Je moet arbeiden, net als een boer. De boer is iemand die arbeidt. Blijven arbeiden, we werken maar door. Totdat de regen komt. Dan zullen ze een goed resultaat hebben, broeders en zusters. Daarom moeten we blijven arbeiden. We moeten blijven arbeiden totdat de zegen van de Heer op ons kan komen. En dat wij een resultaat zullen hebben. Er is een verschil tussen werk en arbeid. Wat de vitale groepen nodig hebben is de arbeiden, niet alleen maar een werk. Het is niet genoeg voor een boer alleen maar om te werken. Hij moet arbeiden. En daarvoor moet hij ook volhardend zijn. Daarom moeten wij vitaal zijn. Zonder dat we vitaal zijn, hoe kunnen we dan arbeiden voor de Heer? 2. We moeten het niet doen als op de Pinksterdag. We bidden 10 dagen en opeens gebeurt er wat. Dat is de weg van de Pinksterbeweging. En dan hebben we 3000 die gedoopt worden. Wij willen altijd een wonder zien gebeuren. Maar broeder Lee zei, de vitale groepen doet geen wonderen. Het is als een vruchtenboom, een fruitboom. Elk jaar moet je hem water geven en hem laten groeien. En dan elke dag of elk jaar heb je de groei. Of de vrucht. De namaakbloemen kun je duizenden per dag produceren. Maar voor echte vrucht en een echte bloem, dat kan je niet in 1 nacht voor elkaar krijgen. Daarom moeten we leren arbeiden. In het westen eten ze graag fastfood, de jongeren. Oh, Popeye, ja, ik ken het verhaal van Popeye. Hij at spinazie, toch? Als jij 1 kilo spinazie eet, dan ben je Superman. Wij willen graag geestelijke dingen zo beoordelen. Maar die wonderen gebeuren niet in een vitale groep. Het is net als een gewone fruitboom. We eten dagelijks, we genieten van de Heer dagelijks. En elke week in contact komen met mensen. En dan zullen we elk jaar vrucht dragen. Dit is wat we nodig hebben. Jullie bemoedigt ons ook. We moeten op het lange termijn leren arbeiden. Als wij 1 persoon per jaar kunnen winnen. Hij geeft altijd dat voorbeeld. Er was een dominee. Die kwam bij hem op bezoek elke week. 1 keer per week kwam hij. Na vele maanden. En dan voor het Chinese nieuwjaar. Zei die dominee. In het nieuwe jaar ben je waarschijnlijk druk. Dus dan heb je geen tijd meer. Dus volgende week kom ik niet meer. Want er was een vakantie. Toen het nieuwe jaar kwam, Toen ging broeder Lee. En de geest werkte in hem. En hij zei, ik wil naar die dominee gaan, naar zijn kerk. Ik wil het gemeenteleven daar zien. En toen kwam hij daar samen. Totdat hij verder ging. Dus door een broeder die steeds bij hem op bezoek kwam op een wekelijkse basis. Voor een heel jaar gebeurde er niks. Dan, en opeens, ik moet eigenlijk niet zeggen opeens. Elke keer, dit werkt. Je ziet niks gebeuren, je bidt een beetje. En je moet volhardend zijn, je blijft maar doorgaan, blijf maar doorgaan. Ik geloof dat na een jaar van persoonlijk hoeden op een dag, zal hij wakker worden en het besef hebben dat hij naar de gemeente moet komen. En wordt hij door de Heer getrokken. Ik hoop dat dit de weg is die we zullen nemen. Prijs de Heer. In de outline. We moeten wanhopig zijn. De bevordering van de vitale groepen voor de vergroting moet voor ons een kwestie van leven of dood zijn. 2. We moeten wanhopig zijn voor het belang van de Heer vandaag op aarde. Dit is onze bestemming. In Europa, omdat de gemeenten nogal klein zijn in Europa. Ik heb zoveel keer gehoord. Ik ging naar Hamburg vorig jaar. Er zijn 6 gezinnen naar Hamburg verhuisd. Ze waren allemaal blij. Ze hadden gelijk 40 heiligen die samenkwamen. Maar dit jaar gingen 3 families naar een andere plaats. En de 2 waren die voltijds dienden. Dus was het voor hen moeilijk. Dat gebeurt heel veel in het gemeenteleven in Europa, broeders en zusters. Als wij niet de toename hebben, vroeger of later. Ik bezocht een ander land in Europa. Broeders en zusters vertelden mij, voor de pandemie hadden ze videotraining. Hadden ze 150 in dat hele land. Nou, nu hebben ze een online videotraining en er zijn er minder dan 50. En dan in een andere stad, in de hoofdstad. En op de dag des Heren waren er 4 heiligen samen. 3 van hen zijn de kinderen van de heiligen. En hij getuigde. Buiten Rusland was dat het land wat het meeste open was voor deze bediening. Maar wat is de situatie nu? Als wij niet de last hebben, als het niet een zaak van leven en dood is, zal vroeger of later dit met ons gebeuren in ons gemeenteleven. Want we hebben geen toename. Dit is een crisis. Het gaat over leven en dood. We moeten beseffen, dit is belangrijk. Daarom moeten we wanhopig zijn als het hier om gaat. Broeders en zusters, we moeten niet alleen maar zorg dragen voor onze eigen geestelijke groei. We moeten zorg dragen voor de interesse van de Heer op aarde. Zijn belang op aarde, wij zijn in het wederopbouwwerk van de Heer. We kennen niet alleen de waarheid en genieten van de voorziening, maar we kennen ook Gods hart. God moet een groep overwinnaars verkrijgen. Maar hoe krijgt hij dit? Hoe kunnen wij de toename verkrijgen? Waar een wil is, is een weg. Ik werd zo geraakt van het voorbeeld in Nehemia. Hij was niet een priester. Hij had niet een hoge status. Maar hij was iemand die een juist ambitie had. Daarom gebruikte de Heer hem. Zodat ze terug konden komen naar Jeruzalem. En dat ze de muur konden herbouwen. Ik heb de tijd niet. Dus laten we niet naar onszelf kijken. Ja, wij zijn niemand. Maar de Heer moet iemand winnen. Net als toen Nehemia hoorde, de tempel was verbrand en de muur afgebroken. Toen hij dit hoorde, toen hij dit nieuws hoorde, als jij hoort van een situatie in een zekere plaats, wat doe je dan? Als iemand teruggevallen is, hoe voel je dan? Oh, dat is zijn probleem. Dat doet mij niks. Ik ben nog steeds in het gemeenteleven. Ik ben nog steeds in de bediening. Als je zo'n gevoel hebt, kan de Heer je niet gebruiken. De Heer heeft iemand nodig die wanhopig is en een last heeft voor zijn belang. Maakt niet uit wie je bent. Misschien ben je wel nieuw in het gemeenteleven. Maar als wij zorg dragen voor het belang van de Heer op aarde, kan de Heer ons echt gebruiken. Ik heb niet veel tijd. Wil ik mijn persoonlijke ervaring delen? Mag de Heer mijn getuigenis bedekken? Ik ben niet perfect hierin, maar toen de Heer mij riep om naar Rusland te gaan, dat is in 1993 geweest, ik ging naar Moskou en woonde daar. Toen hadden we 400-500 in het gemeenteleven in Moskou. Door de evangelieprediking, 3000 werden er gedoopt in Moskou in 1 jaar tijd. Dus begon het gemeenteleven daar. Ik was nog in Taiwan. Toen ik daarheen verhuisde, waren er 400-500 in de dag des Heren. Maar sinds 1995 had Broeder Lee een last. Vele medewerkers gingen we naar 5 andere area's in Rusland. Want Rusland is zo'n groot land. Wij werden dus gestuurd vanuit Moskou naar 5 andere steden om daar te dienen, om het evangelie te verkondigen. Dus de meeste medewerkers gingen weg uit Moskou. Ik bleef in Moskou. Ik weet nog, elk jaar waren we 100 minder. Want de hoeders waren weg. In 1995, 1996 waren we 100 minder. En het jaar later nog 100 minder. Na 3 jaar hadden we minder dan 300 heiligen in de samenkomst in Moskou. Hoe voel je hierover? Als jij dan zegt, nou dat maakt niet uit, dan zal er niks gebeuren. Ik was een jong dienende, maar ik kreeg echt een last van de Heer. Ik dacht, zo kunnen we niet verder gaan, dit soort gemeenteleven. Ik kwam daar een paar jaar, ben ik daar geweest. Ik kon geen Russisch spreken. In het begin, zei Broeder Lee, je hoeft geen Russisch te leren, want de politieke situatie is niet stabiel. Je hebt maar 1 jaar of 2 dat je daar kan arbeiden. Je moet alleen maar leren arbeiden. En na 5 jaar, nu is het meer stabiel geworden. Die wil blijven, die moeten nu Russisch gaan leren na 5 jaar. Maar dat is niet het punt wat ik wil maken. De Heer gaf mij een last in 1997, een belangrijk jaar. Je weet wat er gebeurde. Toen is Broeder Lee overleden. En de Heer riep mij. Dus wij gingen met mijn gezin en 2 andere families naar 1 van de gebieden in Moskou. Want Moskou is een grote stad. Ze moeten hebben een uur nodig om naar de samenkomst te komen. Als ik dus mensen wil bezoeken, dan duurt het langer dan 1 uur om iemand te bezoeken. Ik kan maar 1 persoon op een avond bezoeken of 1 gezin. Het is niet makkelijk voor het gemeenteleven. Ik dacht, met 1 van de lijnen van de metro. Dus ik had een last dat ik naar een gebied wil wat meer centraal is. En ik zei, kunnen we samenkomen, in één district samenkomen? Want er waren 3 districten, maar we wonen dicht bij elkaar. Dus waarvoor kunnen we het niet met elkaar komen? En sommigen zeiden nee. Wij willen teruggaan naar onze eigen voorstad. En één groep wilde maar bij mij blijven. Een verantwoordelijke broeder droeg er mij op. Je last is goed. Maar je hebt geen gemeenschap gehad met iemand. We waren waarschijnlijk bang dat ik mensen zou trekken naar mijn district. Doe het gewoon zelf. Dus we... En dan was er een echtpaar uit Taiwan, kreeg wat moeilijkheden en gingen terug naar Taiwan. En die andere diende ook niet langer na een jaar. Dus wij bleven daar en ik dacht bij mezelf, wat kan ik doen? En ik begon Russisch te leren. En mijn Russisch bestond bijna niet, dus wat zou ik doen? Dus met 6, 7 broeders in mijn groep. We kwamen in mijn huis samen op een dag. Dat is de dag wat broeder Lee stierf. Ik ging naar een aantal steden en kwam terug. Toen ik thuis kwam en ik hoorde de telefoon overgaan. En de broeders vertelden mij. We wisten dat broeder Lee ziek was. We hadden eigenlijk 24 uur per dag gebed voor hem. Dus we hadden een last om voor hem te bidden. Maar ik kreeg een telefoontje dat vertelde dat broeder Lee overleden was. Na dat telefoontje was ik zo verdrietig. Ik zag alle vervolmaking die hij had bewerkt in het gemeenteleven. En ik had maar gegeven om de Heer fulltime te dienen door broeder Lee, moet ik zeggen. Nu is hij er niet meer. Ik vroeg mezelf, wat moet ik nu doen? Hoe kan ik verder gaan om de Heer te dienen? Hoe zal het gaan met het wederopbouwwerk van de Heer? Ik was zo verdrietig. Ik zat daar in bad. Terwijl ik bad, zei de Heer, als broeder Lee nog steeds in leven was, wat was dan zijn last? Hij zou verder gaan om te spreken over de vitale groepen. Want de laatste training die hij gaf was over de vitale groepen. Dat is aan het einde van 96 geweest. De Heer zei, zoals hij nog hier was geweest. Dus wie heeft de last om het verder te dragen? Na dat gebed heeft de Heer deze last en deze wanhoop in mij geplaatst. Ik weet nog, toen ik op straat liep, opeens begon ik luid uit te roepen. Ik zei, Heer, waar is mijn vitale groep? We zijn maar 6 in onze... Waar is mijn vitale groep? En ik riep het, ik schreeuwde het uit. Mensen keken naar me, wat is er met hem aan de hand? Want ik was zo wanhopig. De Heer plaatste druk op mij en gaf mij die last. Dan op een dag... Toen zei ik op een dag... Heer, ik heb metgezellen nodig. De 6 broeders en zusters in mijn district keken naar hem en dachten, nee, hij niet. Die kunnen niet mijn metgezel zijn. Wij hebben altijd onze voorkeur. De broeder die altijd bij bezoek gaat, hij is je metgezel. Toen zei ik, nee heer, ik ken hem te goed. Nee, dat zal hem niet worden. En de Heer zei, probeer het maar. En ik ging naar die broeder toe. Heb jij de last om een vitale groeper met mij te zijn? Hij zei, hij nam me bij de hand, laten we gaan. Laten we gaan mensen bezoeken en het evangelie gaan verkondigen. Dus ik moest hem eerst duidelijk maken wat een vitale groep was. Van die tijd af. Ik was daar 3 jaar, elke morgen. Heeft hij mij elke ochtend gebeld om morgen wacht met mij te hebben. Bij veel keer als ik weer op reis was geweest. Ik was zo moe als ik thuis kwam, dan wilde ik 's ochtends wat later liggen. Maar hij zou gewoon, hij bleef bellen tot ik oppakte. Hij was zo trouw hierin. Hij heeft mij altijd ondersteund. Maar hij had een sterk karakter, prijs de Heer. Wij zijn dus samen opgebouwd. En toen zei ik, Heer, er moeten er meer zijn. Er was nog een verantwoordelijke broeder die 5 minuten lopen van mij af woonde. Maar hij was van een ander district. Ik kende hem niet echt, maar ik had een last voor hem. Op een dag, voor de groepsamenkomst, belde ik op. Kunnen we wat gemeenschap met elkaar hebben? Kan dat wat later? Want hij ging met andere heilige bezoeken. Dus ze gingen met de metro. Dus na zijn bezoek zouden we terugbellen. Weet je wat er gebeurde? Hij ging naar de metro. Hij ging naar de metro. Vandaag ga ik niet met je mee. Jullie gaan zelf, ik ga naar huis. Ik moet gemeenschap hebben met Newman. Dus hij kwam naar huis en hij belde en ik ging naar hem toe. Hij kon niet sprak geen Engels, ik geen Russisch. Dus hij las in het Russisch en ik las in het Engels uit het boek van de Vitale Groepen. En wij werden metgezellen en we begonnen samen te arbeiden. Dit is niet mijn keus. Dit kwam tot stand door gebed. En de Heer nam het initiatief. De Heer bedekte ons. In het begin, we begonnen met 6 en na een jaar waren we 15. En toen nog een jaar 30. En toen hadden we 70, nog een jaar later. En ze zijn allemaal Russisch. Ik ben de enige Chinese familie. Het is niet door ons gedaan. Elke week gingen we met mensen in contact komen. Er zijn er maar weinig die we van de straat af binnenhaalden. Maar van 6 naar 70. Ik weet niet hoe ze bij ons kwamen. Ik kan alleen maar zeggen dat de Heer ze bracht. Dit is waar. Als wij de vitale groepen hebben en het in praktijk brengen en opgebouwd worden met elkaar, dan is er impact. En dan zal de Heer vrucht naar ons brengen. Dan laten we niet naar onszelf kijken. We hebben geen ervaring, we zijn jong, we zijn nog niet volwassen, we hebben hele tekortkomingen. Maar we moeten wanhopig zijn. En dit wordt niet door iemand gebracht. Dus na deze boodschap geven we je 10 minuten. En dan ga je zelf naar de Heer. Niemand plaatst druk op je. Je moet de last van de Heer zelf ontvangen. Ik moet verder. Wat is de volgende stap? Nou gaan we naar 15. Romeinse 5, cijfer 5. Als je dus een last hebt, dan moet je vitaal worden. Ah, broeders, om vitaal te worden moeten we eerst grondige gemeenschap met de Heer hebben. B, zusters, aangewakkerd worden in de eerste liefde voor de Heer door berouwvolle gebeden. Hoe meer we beleiden, zullen we verlicht worden door de Heer en worden we vergeven. En dan zal onze liefde opgewekt worden. En Lucas 7. Want zij die veel vergeven zijn, hebben veel lief. Ze is niet dat ze veel lief had, omdat ze, dan daarom werd ze vergeven. Maar omdat ze veel vergeven was, kon ze veel lief hebben. Hoe meer onze zonden vergeven worden, hoe meer onze liefde voor hem opgewekt zullen worden. C, broeders, een grondige belijdenis tot de Heer. D, zusters, hechte, intieme en grondige gemeenschap met de Heer en met de zoekende heiligen hebben. Amen. We moeten een intieme en grondige gemeenschap met de Heer hebben. Broeder Lee zei, om te vragen wie je metgezel zal zijn. Analyseer het niet zelf. Deze is goed en die niet. Nee, zo. Maak geen keuze volgens je eigen voorkeur. Je moet gemeenschap met de Heer hebben. En de Heer gaf mij iemand die ik dacht onmogelijk zou zijn. Maar de Heer wees het aan. Hij werd mijn beste metgezel. En hoe meer je gemeenschappen met de Heer zal de Heer je leiden. Broeder Lee zei, wat moet ik spreken vandaag? En de Heer zei, bid. Je moet gemeenschap hebben met mij. Dan zal je zien dat er een juiste reactie zal zijn. En dat is degene waar de Heer je mee samenplaatst. Jezelf opnieuw aan de Heer toewijden. Amen. 1, 2, 3, laten we samen lezen. Door je lichaam als een levende offerande te stellen. Door getransformeerd te worden door de vernieuwing van het verstand en niet gelijkvormig te worden aan deze eeuw. Door niet traag in de ijver te zijn, maar vurig van geest om de Heer te dienen. F, de overwinnaars in het gemeenteleven zijn. 1, in de eeuw van overwinnaars volgens de roep van de Heer. 2, als het Sion vandaag en het Jeruzalem vandaag, gemeenteleven. A, het hoogtepunt, het middelpunt, de verhevenheid, de versterking, de verrijking, de werkelijkheid van de gemeente, de heilige stad. B, om de heilige stad, de gemeente te voleindigen en het voleindigde Nieuwe Jeruzalem in de eeuwigheid binnen te brengen. Mag de Heer ons vitaal maken door constant naar hem toe te gaan, gemeenschap met hem te hebben en ook gemeenschap met de zoekende heiligen te hebben, dat de Heer door onze toewijden ons vitaal kan maken, dat wij met hem mee kunnen werken om zijn gemeente op te bouwen door de vitale groepen. Amen.